Namens uw kerk uit de volgende afkondigingen. Morgenavond beginnen de catechisaties weer. Dat is vroeger dan in het verleden, maar het seizoen zal nu niet lopen tot eind maart, maar tot de voorjaarsvakantie in februari. De eerste groep, de leeftijd van 12 tot met 15 jaar, zal beginnen om 7 uur tot 7:45. De tweede groep, 16 plus, van 7:45 tot 8:30. En van 8:30 is er de Berlijnerscatechisatie. In verband met de viering van het Heilige Avondmaal op 20 september... in verband met de viering van het Heilige Avondmaal is er geen zondagschool. En ook niet op de avondschool zondag van 20 september. De bezinningsavond van het Heilige Avondmaal, die aanvankelijk aanstaande dinsdag gehouden zou worden, is verplaatst naar volgende week donderdag 17 september. Iedereen die zich heeft opgegeven voor het uitstapje van aanstaande donderdag wordt verzocht 's ochtends uiterlijk om 7 uur in de kerk te zijn. En neemt u ook uw geldig identiteitsbewijs met u mee. Aanmeldingen voor de Open Monumentendag kunnen nog bij de leden van de activiteitencommissie gedaan worden. Ten slotte de collectes. Deze dienst zijn er 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is een diaconale collecte. Die is bestemd voor het evangelisatiewerk van de HHK. En de tweede is bestemd voor de opleiding predikanten. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Het kistje in de voorkerk is bestemd voor zending en evangelisatie. Tot zover. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 136 en daarvan het eerste, het vierde en het 23e. Loof de Heere, want Hij is goed, loof Hem met een blij gemoed. Het vierde, loof Gods macht, die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. En het 23e, die in onze lage stand ons genadig bood de hand. En tot 3 keer toe mag het refijn klinken, van zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, 1, 4 en 23. wij ook vanavond in gehoorzaamheid aan de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we in aansluiting daarop uit Psalm 144 en daarvan het eerste vers. Gezegend zij de Heere, die te alle tijden mijn rots zijn is, mijn handen leert ten strijde. Psalm 144, vers 1, naar het belijden van ons geloof. En ieder van u en van jullie, die spreken in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laat ons met elkaar het heilig aangezicht van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Getrouwe God in de hemel, wij danken u op deze zondag dat wij opnieuw in uw huis mogen komen. Dat u ons opnieuw de gelegenheid geeft om zo samen bij uw woord en rondom uw woord te mogen zijn. Heer, soms kan het wel eens lijken dat het zo vanzelf is. Het kan soms wel zo zijn dat het zo vanzelfsprekend is en dat ons zo weinig te zeggen hebt. Dat het soms lijkt alsof het een sleur is van ons leven. Het is zondag en op zondag gaan we 2 keer naar de kerk. Maar als we het mogen zien, Heer, op onszelf, wie wij zijn voor u, dan past het ons om u te danken. Dat u niet met ons doet naar onze zonde, dat u niet met ons doet naar wat wij waard zijn, maar dat wij door uw hand hier bijeen mogen zijn rondom uw woord, waarin woorden zijn opgetekend van heil en van redding. In het woord waar geschreven mag staan over u, de Zoon van God, die gekomen is om het verlorene te zoeken, om verloren mensen zalig te maken. Heer, dan is het een voorrecht die gij ons wil geven. Heer, maar we moeten u eerlijk beleiden dat we dat voorrecht zo vaak niet zien. Juist omdat het zo vaak is, we weten niet wat het is om het te missen. Ook als het soms kan zijn als vrienden of vriendinnen van school of waar dan ook andere dingen gaan doen, waar we misschien ten diepste van onszelf ook al graag naartoe willen gaan. Het zou zomaar kunnen zijn als we graag naar voetbal kijken of luisteren dat ons hart eigenlijk achter de televisie zit. Dat we helemaal niet mee wilden gaan met vader en moeder, want we wilden liever voetbal kijken. Heer, maar dan bidden we van u. Of deze dienst tot een zegen mag zijn en dat ook onze ogen geopend mag worden voor het eerst of opnieuw wat een voorrecht dat gij ons wil geven. Dat we mogen zien hoe groot uw liefde voor gevallen mensen zoals wij is. Heer, en dan bidden we van u of dat de zegen mag zijn van deze dienst. Dat we uw grote goedheid mogen zien. En dat we door uw goedheid, door uw goede tierenheden, waaronder de verkondiging van uw woord, dat die tot bekering mogen leiden. Voor het eerst of opnieuw. Heer, dat het mag komen tot het einde van de dienst, dat we mogen zeggen, ik heb de Heere gezien in het gewaad van zijn woord. En dat we mogen nazeggen, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben, Heer, wil dat werken. Door uw woord en ook door uw geest. Want als uw geest er niet is, dan blijven het maar woorden. Dan blijft het een kerkje. Maar juist die geest, Heer, die kan het woorden brengen in ons hart. Wil het werken. Wil dat geven. Wil hem rijkelijk uitstorten. Ook vanavond in deze dienst. Heer, als dan uw geest mag komen, dan valt alles weg. Dan zien we niet meer onze zoon staan. Dan zien we niet meer mijn broer staan. Dan zien we niet meer ons neven staan. Of wat dan ook, Heer. Maar dat we u alleen mogen zien staan in het gewaad van uw woord. Neem zo alles van ons af wat er tot een hinder kan zijn. En laat uw goedheid en uw grootheid schitteren. Wij bidden zo van u overal zijn waar uw woord wordt uitgedragen. Hier op het eiland, in Zeeland, heel Nederland, wereldwijd. Wil het werk zegeneren wat gedaan wordt in evangelisatie, in zendingen. Wil dat zegenen tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden ook van u, Heer, dat we mogen uitzien naar het getal der volmaaktheid. Dat het getal van de uitverkorenen vervuld mag worden. Want dat betekent dat u ook terug zult komen. Dat de eeuwige heerlijkheid zal aanbreken voor een ieder die in u gelooft. Dat kan het een vreugde zijn, Heer, een vooruitzicht. Als we te kampen hebben met onze gebrokenheid. Misschien wel heel persoonlijk, lichamelijk. Wat kan het een uitzien zijn, Heer, als we de krant lezen? De wereld staat in brand. Heer, geef dat het verlangen mag zijn in de gemeente. In ons aller hart. Om uit te zien naar de jongste dag. Naar de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Ik wil dat schenken. Dat het uitzicht mag zijn, het blijve uitzicht dat ons alles streelt. En vraag en zegen wil zijn met land en volk. Dat steeds verder afdwaalt van u en van uw heilige wet. Steeds meer is allemaal mogelijk in ons vaderland. Heer, wil dat tot een bekering brengen, tot een bekering leiden. En zo vaak is het al gebeden. Het lijkt soms wel of u dat allemaal niet wil horen. Maar we mogen toch van u veel verwachten, Heer. Wil nog werken, zichtbaar in ons leven, in ons land. En wil nog de bekering schenken. Schenk ook de regering die gij over ons gesteld hebt. Alle wat zij nodig hebben, het besturen van het land. Heer, wat een vragen komen eraf als het gaat om de Europese Unie. Als het gaat om die vluchtelingenstroom, wat moeten we? Heer, wil geven dat ze wijsheid mogen hebben. Om de juiste beslissingen te maken. En wil geven dat dat, als het u belieft, geschieden mag. Naar uw woord. We vragen zo van u, Heer, wil hier in Abbenbroek met ons zijn. Wil zijn met hen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of via het internet. Of die later zullen meeluisteren via wat voor medium dan ook. Wil uw zegen niet onthouden. Schenk ons uw zegen. Schenk ons uw heil. Wij bidden van u. Wij prijzen u. Wij loven u. Wij loven uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezer kunt u vanavond vinden in Psalm 136. Psalm 136. Psalm 136. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Loof de God der goden, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Loof de Heere der Heere, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Die alleen grote wonderen doet, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Die de hemelen met verstand gemaakt heeft, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Die de aarde op het water uitgespannen heeft, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Die grote lichten heeft gemaakt, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. De zon tot heerschappij op de dag, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. De maan en sterren tot heerschappij in de nacht, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Die de Egyptenaren geslagen heeft in hun eerstgeborenen, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En hij heeft Israël uit het midden van hen uitgebracht, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Met een sterke hand en met een uitgestrekte arm, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Hem die de Schelfzee in delen deelde, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En hij voerde Israël door het midden van dezelfde, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Hij heeft Farao met zijn heer gestort in de Schelfzee, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Die zijn volk door de woestijn geleid heeft, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Die grote koningen geslagen heeft, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En hij heeft heerlijke koningen gedood, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Sion, de Amoritische koning, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En Och, de koning van Bazan, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En heeft hun het land ten erve gegeven, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Ten erve aan zijn knecht Israël, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Die aan ons gedacht heeft in onze nederigheid, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En hij heeft ons, onze tegenpartij, dus ontrukt, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Die alle vlees spijs geeft, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Loof de God des hemels, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. De inleiding op de prediking gaan we met elkaar zingen. Psalm 107. En daarvan het eerste, het 11e en het 22e vers. Loof de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstig, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Psalm 107, 1, 11 en 22. Gemeente, zingen we naar de verkondiging uit Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw majesteit, mijn God. Niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Psalm 118 en daarvan het laatste, het 14e vers, na het amen van de preek. Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Vanaf het eerste vers wil ik met u deze psalm een klein beetje bezien. Boven de preek heb ik geschreven, want Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Makkelijk thema, denk ik. Want Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Drie gedachten. Let op Gods goede tierenheid in de schepping. Daarmee hebben we ongeveer de versen 4 tot en met 9. Gods goede tierenheid in de schepping. In de tweede plaats let op Gods goede tierenheid in de geschiedenis. De versen 10 tot en met vers 22. Gods goede tierenheid in de geschiedenis. En tenslotte letten we op Gods goede tierenheid in ons leven. De versen 23 tot en met vers 26. Want Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dat is het thema van de preek. Let op drie gedachten. Gods goede tierenheid in de schepping, in de geschiedenis en in ons leven. In de eerste plaats in de schepping. Gemeente, jongeren, kinderen. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat je tijdens de schriftlezing dacht. En nu weet ik het wel. 26 keer, want Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En het zou me ook niet verbazen als je misschien wel gedacht hebt. Dit is wel saai. Iedere keer hetzelfde. Een paar woorden en kwam weer het refrein. Maar toch als wij deze psalm zouden horen op het tempelplein van Jeruzalem, dan is er weinig van die saaiheid te merken of te horen. Want deze psalm wordt ook wel eens genoemd een beurtzang. Wat wil dat zeggen nu? De priester of een leviet die zong het eerste gedeelte van de psalm. En wat hij dan had gezongen, dat werd dan beantwoord door een groot koor. En die zongen dan, want Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dus steeds weer opnieuw die wisseling. Enerzijds de leviet en of de priester. En aan het koor dat zong, want Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En laten we ons ook even voorstellen. Op een willekeurige dag loopt bij dat tempelplein op. En we horen zo de priester zingen en dat koor als antwoord. En steeds weer hetzelfde, want Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Vele kelen, vele monden zingen hetzelfde. Wij zijn het niet zo heel erg gewend in onze kringen. Maar je zou wel snel gaan meeneurien. Dezelfde melodie, dezelfde woorden. En wat gebeurde in het Oude Oosten? Het koor werd steeds groter, want Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Een steeds groter koor dat de Heere looft. En dat is ook de bedoeling van deze psalm. Looft de Heere, looft God. Tot 4 keer toe lezen we die oproep, looft. Loof de Heere in het eerste vers. Loof de God der Goden. In het tweede vers. Loof de Heere der Heeren in vers 3. En in vers 26. Loof de God van de hemel. Allemaal verschillende uitdrukkingen van die ene God. De ene Heere met 5 hoofdletters. De verbondsgod. En zo is vers 1 eigenlijk de kroon of de samenvatting van deze psalm. Loof de Heere, want Hij is goed. Tegelijkertijd is dit vers ook de sleutel voor het begrijpen van deze psalm. Het is één loflied op wat de Heere gedaan heeft. Nou, dat komt wel vaker voor. Dat zo'n eerste vers eigenlijk de kern is of de bril waardoor we zo'n psalm moeten lezen. Psalm 106, 107, 118, het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Loof de Heere, want Hij is goed. En dan wordt er vaak verteld waarin die goedheid van de Heere blijkt. Dikwijls. Nee, altijd wordt er verteld over de trouw van de Heere. Zijn trouw en zijn goedheid, zijn redding. En, met twee woorden spreken, ook over het ontrouw van het volk. Psalm 106, 107 is wat groter, 105 ook. En ook in onze psalm vanavond lezen we iets van. Vers 23 en 24. Daar wordt verteld dat de Heere gedacht heeft aan hun nederigheid. Hij heeft hun, die mensen, ontrukt van hun vijanden, van hun tegenpartijders. Dus die mensen kunnen iets vertellen. Want dan zouden we deze psalm moeten dateren. Ook dat is, zoals veel bij veel gedeeld in de Bijbel, vaak gissen naar het exacte moment, evenals een auteur. Maar vermoedelijk moet deze psalm ieder geval plaatsen bij de tempel. Wat is namelijk het geval? Wanneer de tempel herbouwd wordt ten tijde van Ezra, dan komt deze psalm heel nadrukkelijk naar voren. Een kleine geschiedenis. De kinderen weten het misschien nog wel. Jullie weten misschien wel dat het volk van Israël, Juda en Jeruzalem, die zijn weggevoerd door de Babyloniërs naar het verre Babel. Jeruzalem en Juda, het ligt eigenlijk allemaal in puin. En ook de tempel. Maar terwijl alles daar in puin ligt en als één ruïne, loopt daar een profeet in het rond. Jeremia is zijn naam. En terwijl het heel het volk eigen rouw bedrijft vanwege de schade en het puin wat ze zien liggen, mag Jeremia zeggen, over 70 jaar, dan zullen jullie weer komen op deze plaats. En dan zullen we op deze plaats weer zingen dat de Heere goed is. Jeremia 33 vers 10 en 11. Daar staat dat dan zal er weer gezongen worden. Loof de Heere der Heerscharen, want Hij is goed, want Zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Dat heb Jeremia al geprofeteerd. Hij zegt, dan zal er weer blijdschap zijn, dan zal er weer getrouwd worden, zal er gezongen worden. Op deze plaats, wat nu in puin is. Vrijwel dezelfde woorden als 136. Wat lezen we volgens in het boek Ezra en Nehemia? Die zijn dan in Babel. En die vragen aan de koning, mogen we weer terug om de stad te bouwen? En dan gaan ze terug en dan gaan ze eerst het brandofferaltaar herstellen. En daarna gaan ze opnieuw de fundering leggen voor de tweede nieuwe tempel. En wat staat dan in Ezra 3 vers 11? Dat is een geschiedenis. Daar staat, en zij zongen bij beurten, de beurtzang, met de Heere te loven en te danken dat Hij goed is. En dat zijn weldadigheid, dat is hetzelfde woord als goede tierenheid, tot in eeuwigheid is over Israël. Exact die woorden. Dus we moeten die woorden plaatsen, deze psalm, bij dat altaar, bij de tempel. Het werd gezongen bij de terugkeer uit Babel. En als we zo op ons in laten werken, dan is het de psalm met een toekomstperspectief. Er is weer hoop bij de toekomst, want we staan bij het altaar. We staan weer bij de dienst van de verzoening. En hoe kan dat? Door de Heer. De Heer heeft ons opgezocht toen we ver weg waren in Babel. Hij heeft ons weer gebracht bij de dienst der verzoening. We kunnen weer in het reinen met God komen. Wat is de Heere goed? Want Hij heeft zijn volk niet vergeten. Loof de Heere, want Hij is goed. Want Zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Want Zijn goede tierenheid, dat is eigenlijk de enige reden die de dichter kan noemen. Zijn goede tierenheid, de goede tierenheid van de Heere. In het Hebreeuws staat het woordje geset. Van mij mag u het vergeten. Maar dat woordje, dat valt eigenlijk niet met één goed Nederlands woord te vertalen. De Statenvertaling, de herziene Statenvertaling, hebben het allebei vertaald met goede tierenheid. Maar we zouden het ook kunnen vertalen met genade, met mildheid, met goedheid, met liefde, weldadigheid. En als je een klein beetje kennis hebt van de Bijbel, dan komt hier dat bekend voor. Want hoe heeft de Heer zich ooit aan Mozes bekend gemaakt? Met die woorden. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Loof de Heere, loof zijn geset. Geset heeft te maken met zijn verbondstrouw, met wie de Heere wil zijn voor zijn volk. Zijn volk. De Heere die niet laat varen de werken van zijn handen. Zelfs niet in Babel. Zo ver weg van het heiligdom en toch Hij heeft ze opgezocht en teruggebracht in zijn nabijheid, bij zijn tempel, in zijn tempel, de plaats van de verzoening. Hoort u dat blijdschap van het koor, gemeente? Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Ze staan in de buurt van het altaar en dan maken ze de Heere groot vanwege zijn verbondstrouw. Wij ontrouw. Maar Hij getrouw. En door zijn goede tierenheid, door zijn geset, mogen wij hier staan. Hier in de tempel, de plaats van de verzoening. Zullen de lijn maar doortrekken naar vanmiddag? Dan zullen we denk ik wel die herkenning toch, zullen we toch wel herkennen. Die blijdschap, dat herkennen we toch wel? Als we zien op onszelf. Die ontrouw tegen die goede Heer. De zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God doet. Dat is onze kant van de relatie met de Heer. Moeten we dan niet zeggen, ik, wij, ontrouw? Moeten we dan niet zeggen, maar hij, getrouw? En juist als je daar nu mee weet van hebt, of mee confronteert in je eigen leven, die eigen ontrouwheid. Is het dan geen wonder dat de Heer u vanavond in zijn huis brengt? Ja, de Nieuw Testamentische eredienst is ook een dienst van de verzoening. Ja, geen lammetjes, geen dieren. Maar wel met een lam. Het lam. Het lam, Jezus Christus, het volmaakte offer, het lam van God en zijn bloed, reinigt van alle zonden. Het is geen wonder dat we zo rondom het woord mogen zijn. Loof de Heere, want Hij is goed. Het zou zomaar kunnen zijn dat er vanmiddag, vanavond iemand is, die misschien moet zeggen, ja, ik heb die woorden nu al meegezongen. Maar om nu de Heer te loven, om nu te zeggen van die goede tierenheid van de Heer in mijn leven. Nee, eigenlijk ervaar ik het niet zo. Waar is nu de Heer in mijn leven, in mijn zorgen? Waar is Hij? En misschien wordt het nog wel moeilijker ook als we ons zo bedenken in het volk. Die kunnen concreet iets vertellen van toen en toen was de Heer in mijn leven. En zo moet eigenlijk achterblijven, loof de Heer, ja. Waar is Hij dan? Waar is Zijn gunst in mijn leven? En waar zijn dan die grote wonderen waar vers 4 over spreekt? Waar zijn die grotere wonderen dan van Hem in mijn leven? De dichter gaat ons vertellen. Hij zegt als het ware, als je nou iets wil kijken van de Heer, van Zijn bemoeienis in jouw leven, ga dan met me mee. Ga eens met me mee naar buiten en kijk nu eens naar boven, naar de hemel. De hemel. Die heeft nu de Heere, die verbondsgod, met verstand gemaakt. Dat oneindige luchtruim wat boven ons is, dat is nu allemaal gemaakt door de handen van de Heer. Dat zegt de dichter. Misschien wordt wel eens gevlogen. En het vliegtuig gaat zo'n beetje 12 kilometer hoogte. Is dat dan de hemel? Nee, dat is de hemel nog steeds niet. Ooit was er een astronaut, hij zei het in iets ander verband. Maar die is ook niet in de hemel geweest. Nog is dat de hemel niet. Het is allemaal de handen van onze schepper. De dichter gaat verder. Hij zegt, kijk nog eens met me mee. Kijk eens naar de verhouding van het aarde, van de aarde met het water. Op de derde dag heeft de Heer dat gemaakt. Het verschil tussen land en water. Maar als we Psalm 24 nog zouden zingen, daar bleef het niet bij. Dat land heeft Hij doorsneden met rivieren en meren. Zo kan op het land op meerdere plaatsen gebruikt worden water van het water. Water voor het leven, voor de gewassen op het land. De aarde vochtig te maken. Denken we zo wel eens over na als wij door de omgeving gaan. Yes, hier is veel poldergebied. De meeste gewassen zullen van het land af zijn. Maar als je de tarwe ziet staan, het koren, of misschien wel in de tuin. Wat dan ook, de Veluwe en de bergen. Is dat niet iets van dat de Heer in ons leven? Is daar dan niet de Heer in te zien? Heel eenvoudig in de natuur om ons heen. Of nog dichterbij. Alleen maar als we de kraan thuis opendraaien, komt water uit. Eenvoudig. Is het niet iets van de Heer, van Zijn goedheid in ons leven? Loof de Heer, want Hij is goed. De dichter gaat nog verder. Hij zegt, die Heere, die verbondsgod, die heeft de grote lichten gemaakt, de zon, de maan, de sterren. Hier in het westen, dan zien we niet zo vaak van die sterrenhemel. We hebben te veel licht van Rotterdam en bij ons. Maar als we een beetje meer oostelijk gaan van het land, en ook in het buitenland, dan kunnen we wel eens die hele mooie sterrenhemel zien. De dichter zegt het. Dat is nu gemaakt door onze schepper. Is het niet mooi? Hij heeft het allemaal gemaakt. Ongrijpbaar. De Heer heeft gemaakt. Wordt dan de Heer niet heel groot voor ons? Iets wat we zelf niet kunnen aanraken, zelf niet kunnen namaken, dat heeft nou de Heer gemaakt. Onbereikbaar. En toch, de Heer staat erboven. Hij is nog groter dan dat. We kunnen geen vergelijking maken. Hij is de allergrootste. We zien het in de schepping. Dan hebben we gezongen in de berijmde versie. Hè? Want zijn gunst alom verspreidt. Overal hier in Ammenbroek. Katwijk. Rijnsburg. Oostenrijk. Frankrijk. Zuid-Afrika. Waar dan ook. Overal zijn die werken van God zichtbaar. En wat er nu de loftijden van Psalm 136. Die God. Die Heere. Die mogen wij nu kennen. Die mogen wij nu kennen. Geen God nodig voor de zon. We hebben ook geen God nodig voor de vruchtbaarheid of wat dan ook. Nee, we hebben één God. De Heere. God van alle goden. Geen troost. Als je de Heere kwijt bent in je leven. Heere, waar bent u dan in mijn leven? Waar bent u dan? Het is zo verleidelijk om in ons gemis te blijven hangen. En dan te zeggen dat we de goede tierenheid van de Heere niet zien. Ga eens mee naar buiten. En kijk eens naar de mooie natuur. Naar de hemel. De zon, de maan, de sterren. Als de Heer zoveel wijsheid heeft. Om het allemaal te maken. Zoveel kracht heeft. Zoveel macht. Wat een troost is dat dan. Dat hij diezelfde wijsheid. Diezelfde macht en kracht heeft. Voor uw persoonlijk leven. We gaan onze tweede gedachte. Gods goede tierenheid in de geschiedenis. Je zou maar met je vader of moeder daar hebben gelopen. De priester, hij spreekt al zingend. En dat koor, maar zingen van Gods goede tierenheid in de eeuwigheid. En als je de priester hoort zingen, ja, die schepping die kan je denk ik nog wel volgen. Je hebt ongetwijfeld als kind ook al de sterren gezien, de zon, de maan. Dat kan je wel begrijpen, maar dan gaat de priester iets zingen wat je misschien niet helemaal weet. Hij gaat vertellen over de grote wonderen van de Heer in de geschiedenis met het volk van Israël. Ik ga het een klein beetje samenvatten. De Heer, hij heeft de Egyptenaren geslagen door het doden van hun eerstgeborene. Hij heeft Israël uit het midden van hen uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Hij heeft de Schelfzee gedeeld zodat de Israëlieten droogvoet daarheen konden gaan. Hij heeft Farao met zijn leger in de Schelfzee doen omkomen. Zijn volk door de woestijn geleid. Hij heeft de koning Sihon Og verslagen en heeft zijn land aan Israël gegeven. Allerlei gebeurtenissen van de grote verlossing uit Egypte. En steeds weer tussendoor het koor, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Maar, is dat niet vreemd? Om zo over de goede tierenheid te zingen? De Heer, hij heeft Egyptenaars geslagen door het doden van de eerstgeborenen. Hij heeft Farao met zijn leger doen omkomen in de Schelfzee. Hij heeft koningen gedood en dat koor dat hield maar. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Het is toch vreemd als je zo over de dood van mensen spreekt? Laten we nog even teruggaan naar het woordje dat Geset. Het heeft veel betekenis, hè? Genade, mildheid, goedheid, liefde, weldadigheid. En al die facetten komen tegen bij de eerste plaag. Of bij de tiende plaag. In die tiende plaag die schitterde vol van genade van de Heere voor zondige mensen. Daar gaan we eens aan voorbij. Ook de Egyptenaren die konden schuilen achter het bloed van het lam. Dezelfde garantie kon ook bij Egypte worden toegepast. Maar de farao verhardde zich. Hij wilde niet bukken, niet buigen voor de God van Israël. De negen plagen had de Heer al laten zien. Ik ben de Almachtige. Laat mijn volk gaan. En farao zegt. Nee. En ook dan in die 10e aankondiging. Dan moet Mozes moet dan naar het hof. De eerstgeborenen zullen sterven. Tenzij dat hij ons laat gaan. Hij is gewaarschuwd, maar nee, zegt Farao. En als het ware ging de zweep nog harder eroverheen. Farao, hij was gewaarschuwd. En toch, hè? Want het was een straf voor de eerstgeborenen. Voor iedereen, Egyptenaar of geen Egyptenaar, Israëliet of geen Israëliet, alle eerstgeborenen, stonden dezelfde straf boven het hoofd. En toch gaf de Heer een redding. Een redding door het strijken van het bloed van een lammetje. Een onschuldig lammetje. En dan ging die engel van het verderf voorbij. Dat kennen de geschiedenis. En werd de oudste zoon niet gedood, toch? Alleen door het zien van het bloed was er genade. Voor de Israëlieten en voor de Egyptenaren. Ook zij konden gespaard worden, maar we lezen niet dat de Egyptenaren waren die dat gedaan hebben. En we lezen wel dat er vele Egyptische kinderen, eerstgeborenen, gestorven zijn. Maar, en dat wordt jou nu bejubeld, in diezelfde straf, waar zoveel er omgekomen zijn, er ook zoveel gered. Door die wonderlijke verlossing van de Heere. Door zijn mogelijkheid door het lam. Kunt u iets van het volk begrijpen? Hij heeft in die plaag aan ons gedacht. Er was redding. En daarom maakt men de Heere groot. Bij dat oordeel heeft de Heere zijn goede tierenheid laten zien aan zijn volk. Laat zien dat God een gerechtig God is. Vol van gerechtigheid en heiligheid. Hij laat niet met zich spotten. Vele kinderen zijn behouden door het redmiddel van God. En zo moeten we het lezen. Vele mensen zijn behouden. In onze tijd zijn we snel geneigd om het andersom te zeggen, toch? Vele mensen gaan verloren. Maar we gaan allemaal verloren van nature door eigen schuld. En worden behouden door Gods genade. En nu looft en jubelt het volk op Gods genade, op zijn goede tierenheid. Anders leren denken. Niet meer denken vanuit onszelf, dat is zielig, maar denken vanuit zijn genade. En gemeente, is het ook juist dat niet juist hetgene waar we de Heer voor moeten loven als het gaat met evangelisatie en zending? Afgelopen tijd zijn er veel vakantiebijbelweken geweest en evangelisatieprojecten in binnen- en buitenland. Al zou er maar eentje bekeerd zijn, is het toch ook al een lofzang? Looft de Heer, want Hij is goed. Want Hij heeft er eentje getrokken uit de duisternis. En daar gaat hier om. De Heer, Hij is goed vanwege zijn redding in het oordeel. Hij heeft mensen gered. En ze kunnen ook verder gaan bij alle andere sterfgevallen in Psalm 136. Want daar is sprake niet dood zonder schuld, nee, door eigen schuld. Farao, hij bukte niet. Wat denk je van de koning Sion en Och? Bewust oorlog voeren tegen het volk van Israël. Het volk wilde in vrede door het land van Sion trekken. Maar die reuzen, ze lieten ze niet toe en ze pakten hun wapens en ze grepen het volk van God aan. Ze wilden ze ombrengen, maar God trad op en Hij beschermde zijn volk. Het is niet wonderlijk wat het volk zingt. Loof de Heer, want Hij is goed, want Hij beschermt ons in het grootst gevaar. De Heer, Hij zorgt voor zijn volk. En zo kijkt de dichter terug. Naar de geschiedenis van het volk in de geschiedenis. En hij wijst enkel één grond aan. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Bevrijding van de Egypte. Niet door eigen kracht, maar door zijn kracht. Vanwege zijn almacht. De overlevingstocht in de woestijn idem dito. De Heer, Hij gaf iedere dag te eten weer opnieuw. Het krijgen van het land. Ook niet vanwege onszelf, maar vanwege Gods belofte. Het is één loflied. Op Gods wonderlijke hand in de geschiedenis. Maar waarom is dat nu zo van belang? Die geschiedenis voor die dichter. Nou, u kent denk ik wel de uitdrukking toch? In het verleden behaalde resultaten. Die bieden bij de Heren wel garanties voor de toekomst. Want zo de Heren toen was, zo is hij nu. En ze zal ook zo meteen zijn voor de generatie die nog zullen komen, ook na ons. Ze zullen zo met dezelfde Heren te maken hebben. Enerzijds die Heren die torent over de zonde, maar tegelijk dezelfde Heren die zijn genade wil aanbieden. En keer op keer mag die genade worden verkondigd. Steeds weer gewezen op het bloed van het lam. Tot op de dag van vandaag. Betoont aan de Heren zijn verbondstrouw. Hij beschermt. Hij zorgt. En hij biedt zijn genade aan. Hij toont zijn liefde aan. Voor wie eigenlijk? Wie heeft daar nu wat aan? Wie grijpt nu zijn verbondstrouw aan? Zijn er juist diegenen die moeten zeggen, ja, ik ben zo ontrouw. Ik kan niets in mijzelf vinden. Ik kan me alleen pleiten op wie hij is en wie hij wil zijn. Is het niet eigenlijk dat we moeten zeggen, ja, ik ben niet waard, hij mij nog opzoekt, maar toch doet hij het in zijn liefde. Ik heb al zo wat mijn rug tegen hem omgekeerd. Maar keer op keer mag ik horen van de woorden van vrije genade. De Heere, hij laat zijn verbond zo zien aan het volk van Israël. Niet één keer, maar ontelbare keren. En niet vanwege het volk, dat was niet zo braaf. Maar wel vanwege zijn eigen trouw. Hij houdt vast. Is niet des te meer een reden om te buigen voor de Heere? Heere, bent u goed? Uw goede tierenheid. Paulus, Romeinen 2 vers 4, hij zegt dat die goede tierenheden van de Heere, die zouden tot bekering moeten leiden. Nee, die leiden tot bekering. De dichter, hij kijkt terug in de geschiedenis. En hij wijst onze daden de vinger van Gods hand in de geschiedenis. En zit er ook voor ons als christenen vandaag de dag niet een les voor ons in? Als het gaat om bepaalde aspecten in de geschiedenis. De dichter, hij noemt Sion en Och en dan zegt hij dat komt door de Heere. Als we nou zelf zo terug zouden kijken, bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Nederland is bevrijd door de geallieerden, toch? Dat is wijd, dat is juist, dat zijn de feiten. Maar is het juist niet de taak van een christen om te zeggen, ja, dat zijn de geallieerden, mee eens? Maar achter die geallieerden zit nu de vinger van God. Die heeft die geallieerden bij ons gebracht. Door Gods hand zijn die geallieerden gekomen. En dat is juist iets wat in onze tijd steeds meer gesmoord moet worden. Daar mag je niet meer over praten. Maar is het juist niet des te meer voor ons een opdracht om te zeggen. Toen en dat is mij overkomen. Door de Heere. Bepaalde situatie in mijn leven heeft hij willen gebruiken als instrument in zijn hand. In mijn leven. Laten we zo kijken naar ons eigen leven. Leven op zo'n manier niet eigenlijk heel snel aan de wonderen van God voorbij. He? Denken we niet vaak bij wonderen aan die hele grote dingen, verhalen kunnen vertellen? Maar zit het juist niet in die kleine dingetjes? Water uit de kraan, de volle schappen in de supermarkt, onze ademhaling. Het gaat maar door. Zo gewoon, totdat het niet meer gaat. Totdat het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend is. We kijken vaak vooruit. En soms zouden we moedeloos worden. Wat zal nu de toekomst mij brengen? Mij geleid is Heere hand. Dat is het lied. Misschien staat er voor u, voor iemand van u al vanavond een moeilijke tijd voor de deur. Wat zal de toekomst mij brengen? In de situatie in mijn leven. Ik wil vanavond met u nog even achterom kijken. Net als de dichter. In de geschiedenis. Hij kijkt naar die moeilijke momenten toen het volk van Israël het zwaar had. En hij zegt, toen ze het zwaar hadden, toen was de Heere er. En u kent wellicht ook wel dat gedicht Voetstappen. Gedicht dat voor vele mensen tot troost is. Iemand kijkt achterom, die loopt samen met de Heer aan de hand langs de vloedlijn. En dan kijkt die persoon achterom en dan wordt er gezegd, Heer, waar was u toen het net moeilijk was? Dan ziet ze maar één paar voetstappen staan. En dan zegt de Heer, in dat gedicht, kind, toen heb ik jou gedragen. En wanneer zie je nou in het strand, in het zand, het beste je voetstappen? Als de zee net weg is. Als weer eb begint te worden, als de zand nog nat is, dan zie je het beste. Als het water eigenlijk heel hoog gestaan en nu aan het zakken is. Moeten we zo niet veel meer terugkijken naar onze geschiedenis. Juist op die moeilijke momenten. Toen was hij er. Of moet u zeggen dat u die moeilijke momenten alleen hebt doorgeworsteld. Of moet u juist zeggen, nee, de Heer heeft toen ook voorzien. In dat strijdperk, toen was hij bij mij. Als je dat mag zeggen. Als je dat mag erkennen, toen was hij in mijn leven. Dan heb je hoop, dan heb je toekomst, dan heb je perspectief. Want die Heer, hij is nog steeds dezelfde. We gaan onze laatste gedachte. Gods goede tierenheid in ons leven. De dichter heeft maar één doel. Hij wil dat iedereen de Heere looft. Loven vanwege zijn eeuwigdurende goede tierenheid. En dat zijn goede tierenheid eeuwig is, dat heeft u laten zien, door te beginnen met het allereerste begin van de wereldgeschiedenis. De schepping. Daarna het volk van Israël. En dan, dan eindigt hij in het heden, in het nu. Vers 3 en 24. De Heere heeft aan ons gedacht in onze nederheid. En hij heeft aan ons, onze tegenpartij dus, ontrukt. Vier keer spreekt hij dichter over ons. De dichter, hij kan uit eigen ervaring zeggen, toen en toen was de Heere in mijn leven. Wie de dichter is, weet u niet, misschien is het een balling geweest. Uit het verre Babel teruggekomen, naar het land van de belofte. Dan staat hij, bij het altaar. Dan staat hij, door de hand van koning Kores? Nee, door de hand van de Heer. Die heeft ons hier gebracht, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Door de hand van de Heer mag het volk na 70 jaar weer bij dat altaar staan, bij de dienst van de verzoening. Toonbeeld van zijn genade. Het offer, verzoening. Verzoening met God. Looft hem. Looft hem die aan ons gedacht heeft in onze nederheid. Daar klinkt toch een schuldbelijdenis in, vindt u niet? In onze nederheid. Op de landkaart zouden ze hoger zijn. Maar zij zegt, het was de diepste tijd, onze nederheid. We zaten in Babel, ja, waardoor, ja, door onze zonde, vanwege onze verbondsontrouw. Wij zijn ontrouw. We hebben gezondigd tegen hem en de ballingschap als straf. En toen heeft de Heer ons toch nog op willen zoeken. In onze nederheid. En dan gaat hij verder. Hij dacht aan ons. En hij heeft ons bevrijd van onze tegenstanders. En heel letterlijk staat er van de bevrijden. Hij heeft ons losgescheurd. Ik kom er straks nog verder op terug. Maar het is alsof je papier aan elkaar scheurt. Het zal nooit meer een eenheid worden. Ik kan het een beetje lijmen, maar je zal altijd blijven zien, dat kan nooit meer echt een heel en eenheid worden. En dat alleen maar omdat de Heere aan ons dacht. In onze nederheid, in onze lage positie. Ja, we hebben het over die grote. Die onbevattelijke God. Die hele hoge, onbereikbare God, die heeft ons in onze nederheid opgezocht. Kun jij dat nou meezeggen met die dichter? Die grote onbevattelijke God heeft mij in mijn nederheid opgezocht. Ja, hoe dan? Hoe kan of hoe mag je dat nazeggen? Nou, door te zien op de Heer Jezus Christus. Want hij is vanuit de hoge hemel neergekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En wat staat er in dat, voor het Grieks, voor het woordje verloren, het woordje verruineerd. En wat doen nu een ruïne waard? Het is goed voor de puinhopen. Goed voor de afvoer. En toch is de Heer Jezus nu gekomen om zo'n ruïne, verruïneerde op te zoeken. Om daar zijn leven voor te geven voor mensen die niets van zichzelf waard zijn. Kom je ook zo je eigen leven tegen? Ik ben niets waard in zijn gezicht. Ik ben steeds weer zo ontrouw. Als ik zielveel zonder doe tegen de Heer. Deze psalm, ik haal het weer, want daar gaat het om. Maar wordt gezongen met oog op het altaar. Op de plaats van de verzoening. Verzoening weer met God is daar mogelijk. En nu heeft de Heer ons vanavond in zijn huis gebracht. Voor de tweede keer vandaag. En zou het nu zijn bedoeling zijn om u de zonde aan te brengen? En dan mag u weer naar huis gaan? Zou het zijn bedoeling zijn om u moedeloos te maken? Van, zie nou hoe onvolkomen dat u bent. Kijk nou eens hoeveel tekort dat u hebt. U zit hier de Bijbelgemeente. U hebt hem vaker gezien dan ik. Maar hierin staat dat de Heer geen lust heeft van in de dood van maar één goddeloze. Maar dat hij lust heeft in de bekering van zo'n goddeloze tot hem. En hij wil dat zo'n zondaar, zo'n goddeloze, dat hij leeft. Dat zat hier in het woord. En dat mag zondag aan zondag, dienst aan dienst tot u klinken. Geef mij uw hart. Keer je. Geloof in mij. Gaat u mee naar Golgotha? Ziet u daar het offerlam? Het offerlam, het lam van God hangen. Lam van God, zegt Johannes. Zie dat de zonde de wereld wegneemt. Is dat nu uw hoop in het leven? Dat lam van God, dat de zonde de wereld, nee, dat hij eigenlijk moet zeggen, ja, dat ook mijn zonde wegneemt. Heb u hem nodig? Ook na de dienst van vanmorgen. Gelooft u in hem? Als u in hem mag geloven. Als u hem dan nodig mag hebben voor heel uw leven. U begint naar hem. Al uw verwachting op hem. Hoor dan wat hij zegt. Heel bekend zinnetje. Ik haal het vaak aan. Ik voor u. Daar ga je anders. De eeuwige dood had moeten sterven. Door zijn dood. En nu alle gelovigen. En die nog in hem geloven. Zullen. Heeft hij voor de zonde betaald. Maar ook nog meer. Hij heeft ze losgescheurd. Uit de handen van de tegenpartijen. Partij dus, maar ook onze partij deur. De grootste tegenpartij, de duivel. Een gelovige is door het offer van de Heer Jezus van hem losgescheurd. En heeft een gelovige dan helemaal geen last meer van die duivel? Zeker wel. Misschien wel meer dan een ongelovige. Want hoe vaker gaat het vaker als er maar één zonde in je leven komt? Je gevallen bent. Je zit er als eerste op je schouder. Die duivel. Ben jij nou een kind van God? Denk je nu echt dat het waar is? Zou er voor jou nog vergeving zijn? Hij zit zo snel op je schouder. En steeds weer probeert hij, hè, om je moedeloos te krijgen. Om je moedeloos te maken. Hopeloos te worden. Wat een troost als je dan in de Jezus mag geloven. Deze grote, die almachtige God. Die heeft zijn volk losgescheurd van de tegenpartij. Als dan de duivel aanklaagt. Misschien heb je wel eens gehoord van Luther. Die werd aangeklaagd door de duivel. En hij pakte een vel op. De duivel die maakte een lijst van alle zonden van Luther. En hij pakte een vel. En hij schreef op dat velletje. Maar het bloed van Jezus Christus. En dat reinigt van alle zonden. En hij gooit het zo in de open haard. Misschien dat de duivel ook zo weer aanklaagt. Dan kan u zeggen. Duivel. Ik ben niet meer van jou. Mijn leven ligt geborgen. In de doorstoken handen van Christus. Hij heeft mij van u losgescheurd. Wij zullen nooit meer tot een eenheid kunnen worden. Is de Heer niet goed? Voor altijd vrijgemaakt. Als je in hem mag geloven. Hij zoekt u vandaag opnieuw op. Voor de tweede keer. In het gewaad van zijn woord. Vanuit zijn liefde tot u. Hij komt tot ons allemaal om ons te redden. Om onze blik te richten op hem. Op hem alleen. Is dat nou ook uw wonder? Is dat nou ook het wonder in uw leven? Ziet u nou alleen Jezus Christus en die gekruisigd. Is daar uw leven op gericht? Dan zult u net als de dichter, die grote God, die Heer, die verbondstrouw, de lof en de eer en de aanbidding willen geven voor de genade die Hij u geeft. Staat dan Psalm 118 vers 14 heel dicht bij ons. Dat we zingen, Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Ik zal u verhogen. Uw majesteit, mijn God, niets gaat uw roem te boven. Niet mijn roem, uw roem. U prijs ik tot in eeuwigheid. En wat verlangen dan, hè? Laat ieder nou zeer goedheid loven. Dat de ogen open mogen gaan, want Hij is zo goed. Die oppermajesteit, zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Amen. Ons danken en bidden. Heer in de hemel, zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. En wij danken u voor al wat gij ons hebt willen geven. De rust en de vrede die we mochten genieten. Er was niemand die halverwege de dienst is binnengevallen met wapens in zijn handen, omdat wij samen waar zijn in uw naam. Dank u wel voor de vrede die gij nog wil geven in ons land. Dank u wel dat uw woord mag klinken. Wij bidden van u, trouwe Vader, of gij het onze dat niet was naar de zin en de mening van u en van uw Heilige Geest, of gij dat genadelijk wil vergeven, in het spreken, in het luisteren of in het nalaten daarvan, en wilt gij het uwe achtervolgen met uw zegen. We vragen van u, wilt ons met ons zijn als wij morgen weer met de werkwijk hopen te beginnen? Wilt u met een ieder van ons zijn op de plaats die gij ons hebt willen stellen? Op het land, op kantoor, op de scholen? Als we onderwijs mogen ontvangen, onderwijs mogen geven. Heren, als we mogen werken in de zorg, als we de wegen mogen bereiden, misschien wel de rivier of de zeeën mogen bevaren. Heren, ga met een ieder van ons. Wil ons krachten geven om ons werk te doen. Wil geven dat wij ook in deze week uw naam niet zullen verloochenen. Dat we juist mogen getuigen dat we vandaag twee keer in uw huis zijn geweest. Dat anderen mogen zien. Dat we een andere hoop mogen hebben. Dat ons leven anders ingericht is dan de doorsnee mens. Dat we vol mogen zijn van u en van uw Heilige Geest. We vragen ze van u, wilt u in alle dingen erbij zijn? Breng ons volgende week weer veilig in uw huis. Wil zijn met alle activiteiten die deze week worden gedaan. Wil daar uw nabijheid in geven, uw zegen inschenken. We vragen zegen voor de kerkenraad. Wil ze nabij zijn in alle dingen die ook gedaan moeten en mogen worden. Geef ze krachten, geef ze wijsheid erin. Donen van de weg, de Amsbroeders. Gedenk hun vrouwen, hun gezinnen die ze omringen. Als ze vaak alleen zitten als man of vader onderweg is voor de kerk. We ook krachten daarvoor geven en uw bijstand niet voor onthouden. We willen van u vragen, wilt u zijn met hen die alleen staan of alleen gaan door het leven gaan. Mensen die weduwe of weduwnaar zijn geworden. Mensen die nooit tot een huwelijk zijn gekomen of wat voor reden dan ook, heren. Wat kan een dag als vandaag toch eenzaam zijn? Wil ze erbij zijn, ook als de eenzaamheid soms groter is of als groot wordt ervaren. Dan is het heel makkelijk voor mensen die samen zijn of een gezin hebben, om het tegen andere mensen woorden van troost. Er zijn het vaak menselijke, troostelijke woorden of troostloze woorden. Maar wilt u juist die mensen die het moeilijk hebben in hun eenzaamheid, wil ze opzoeken met uw liefde. Wil gij de leegte vervullen met uzelf. Wij vragen ze van u. Breng ons volgende keer veilig in uw huis. Bewaar en spaar voor een onverwachte, bovenal voor een onverzoende dood. En wil om uw naam veel zelf uw zegen schenken. Amen. De slotzang kunt u vinden in eigenlijk de langste psalm. Niet psalm 119, maar psalm 89. Ik zal eeuwig, zal nooit ophouden zingen van Gods goede tierenheden. Psalm 89 vers 1 en 7. Laten wij in vrede naar onze huizen gaan. Verheffen we onze harten tot God. Vragen wij zijn zegen met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.